des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 91 en daarvan de eerste vier versen. Psalm 91, de eerste vier versen.
Thank you.
in Gods heilige en onfeilbare woord hem wel in hetzelfde hoofdstuk van deze morgen 1 Samuel 14 vanaf vers 24. Nog eerst lezen wij u de 12 artikelen van het algemeen christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederopgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit 1 Samuel 14 vanaf vers 24. En de mannen Israëls werden mat te dien dagen. Want Saul had het volk bezworen, zeggende: vervloekt zij de man die spijs eet tot aan de avond. Opdat ik mij aan mijn vijanden wreken, daarom proefde het ganse volk geen spijzen. En het ganse land kwam in het woud, in een woud, en er was honing op het veld. En toen het volk in het woud kwam, zie, zo was er een honingvloed. Maar niemand raakte met zijn hand aan zijn mond, want het volk vreesde de bezwering. Maar Jonathan had het niet gehoord toen zijn vader het volk bezworen had, en hij reikte het einde des stafs uit die in zijn hand was, en hij doopte dezelfde in de honingraad. Als hij nu zijn hand tot zijn mond wendde, zo werden zijn ogen verlicht. En toen antwoordde een man uit het volk en zei: uw vader heeft het volk zwaarlijk bezworen, zeggende: vervloekt zij de man die heden brood eet, daarom bezwijkt het volk. En toen zeide Jonathan: mijn vader heeft het land beroerd, zie toch hoe mijn ogen verlicht zijn, omdat ik een weinig van deze honing gesmaakt heb. Hoeveel te meer indien het volk heden had mogen vrijelijk eten van de buit zijner vijanden die het gevonden heeft, maar nu is die slag niet groot geweest over de Filistijnen. En daar doch zij sloegen te dien dagen de Filistijnen van Michmas tot Al-Ayalon, en het volk was zeer moede. En toen maakte zich het volk aan de buiten zijn namen schapen en runderen, kalveren. En zij slachten ze tegen de aarde en het volk at ze met bloed. En men boodschapte het Saul, zeggende: zie, het volk verzondigt zich aan de Heere, etende met het bloed. En hij zeide: gij hebt trouwelooslijk gehandeld, wentelt heden een grote steen tot mij. En verder sprak Saul: verstrooit u onder het volk en zegt tot hen: brengt tot mij en iegelijk zijn os en iegelijk zijn schaap en slacht hier en eet en bezondigt u niet aan de ere, aan de Heer, die etende met het bloed. En toen bracht al het volk een iegelijk zijn os met zijn hand des nachts en ze slachten ze op daar. En toen bouwde Saul de Heere een altaar, dat was het eerste altaar dat hij de Heere bouwde. En daarna zeide Saul: laat ons aftrekken de Filistijnen na bij nacht, en laat ons dezelfde beroven totdat het morgen licht wordt, en laat ons niet één man onder hen overlaten. En zij zeiden: doe al wat goed is in uw ogen. Maar de priester zeiden: laat ons herwaarts tot God naderen. Toen vraagde Saul: God, zal ik aftrekken de Filistijnen na, zult gij hen in de hand van Israël overgeven? Doch gij antwoordde hem niet te dien dagen. En toen zeide Saul: komt herwaarts uit alle hoeken des volks en verneemt en ziet waarin deze zonde heden geschied zij. Want zo waarachtig als de Heere leeft die Israël verlost, al ware het in mijn zoon Jonathan, zo zal hij de dood sterven. En niemand uit het ganse volk antwoordde hem. En verder zeide hij tot het ganse Israël: gij lieden zult aan deze, aan ene zijde zijn, en ik en mijn zoon Jonathan zullen aan de andere zijde zijn. Toen zei het volk tot Saul: doe wat goed is in uw ogen. En Saul nu sprak tot de Heere, de God Israëls: toon de onschuldige. Toen werd Jonathan en Saul geraakt en het volk ging vrij uit. En toen zeide Saul: werp het lot tussen mij en tussen mijn zoon Jonathan. En toen werd Jonathan geraakt. En Saul dan zeide tot Jonathan: geef mij te kennen wat gij gedaan hebt. Toen gaf het Jonathan hem te kennen. En zeide: ik heb maar een weinig honing geproefd met het uiterste des stafs, dien ik in mijn hand had, en zie, hier ben ik, moet ik sterven? En toen zeide Saul: zo doe mij God, en zo doe hij daartoe. Jonathan, gij moet de dood sterven. Maar het volk zeide tot Saul, zou Jonathan sterven die deze grote verlossing in Israël gedaan heeft, dat zij verre. Zo waarachtig als de Heere leeft, zo er een haar van zijn hoofd op de aarde vallen zal. Want hij heeft dit heden met God gedaan. En alzo verloste het volk Jonathan dat hij niet stierf. En Saul nu toog op van achter de Filistijnen en de Filistijnen trokken aan hun plaats. Toen nam Saul het koninkrijk over in Israël. En over Israël in en hij streed rondom tegen al zijn vijanden, tegen Moab en tegen de kinderen Ammons en tegen Edom en tegen de koningen van Zoba en tegen de Filistijnen en overal waar hij zich wendde, oefende hij straf. En hij handelde dapperlijk en hij sloeg de Amalekieten en hij redde Israël uit de hand desgenen die hem beroofden. En de zonen van Saul nu waren Jonathan en Jisvi en Malchishua en de namen zijn er twee dochters. Waren deze de naam der eerstgeborene was Merab en de naam der kleinste Michal. En de naam van Sauls huisvrouw was Ahinoam, een dochter van Ahimaast, een naam en de naam zijn er krijgshoofden, zo was Abiner, een zoon van Ner, Sauls oom. En Kis was Sauls vader en Ner, Abners vader, was een zoon van Abio. En er was een sterke krijg tegen de Filistijnen al de dagen van Saul en daarom al alle helden, alle kroekenmannen die Saul zag, die vergaderde hij tot zich. Tot zover de schriftlezing zoeken we de zeven aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij hebt ons andermaal onder uw woord vergaderd. Hoe zijn we hier opgekomen? Hoe is de kerk naar de kerk gegaan? Het zal toch ontzaglijk zijn, Heere, als we uit gewoonte of bijgelovigheid hier zitten of staan. Want dan is het tot ons oordeel, maar Christus is tot ons voordeel als we hier zitten, als wederom geboren kinderen Gods. Maar ook als we hier zitten, als een gans verloren zondaar, want daartoe zijt gij gekomen, o Heer Jezus Christus, om te zoeken en zalig te maken die verloren is, die verloren was en die verloren is. Maar gij zoekt het weggedrevene, gij zoekt het verlorene, ook onder uw volk. Keer op keer zich verloren weet, omdat ze tegen de vijanden niet op kunnen in eigen kracht. In en uitwendige bestrijdingen, Heere, gaat gij ze te keer, wil Spiesrom daar zijn schild gebruiken om hun gevreesd geweld te vermaken. Belettend op, doch treed vooruit, zo worden ze in hun loop gestuurd. En gij zijt daarin altijd te getrouwen, hoewel het zover komt dat de vijand al juicht. Maar het spreekwoord zegt, wie het laatst lacht, lacht het best. En dat zijt gij, want gij lacht in de ondergang van de goddelozen. Heren, mochten we ons er niet boven verheffen, want wat is het dat gij het op ons hebt gemunt, er is zoveel van verloren die gij geen ontferming vindt. Maar mochten we er ook nog toegebracht worden, Heer, uit die goddeloze hoop, die de wereld heet. Gij hebt een volk uitverkoren uit deze goddeloze wereld. Om onzentwil is de wereld vervloekt. Gij hebt uzelf, o Heer Jezus, tot een vloek gesteld, om vervloekten het eeuwige leven te geven. Gij hebt uzelf onder Pontius Pilatus laten veroordelen, omdat veroordelen en veroordeelden en verdoemden vrijgesproken zou worden. Uit het gerechte Gods. Heren, mochten we het beseffen, dan zouden we alles vergeten, totdat onze ziel gered was geworden en onze tranen gedroogd. Gij mocht het op ons hart binnen, want deze wereld gaat zo snel voorbij, dat we het eer we beseffen, komt gij weder op de wolken des hemels. En zult gij richten de levenden en de doden. Een ontzaglijke zaak, Heer, als wij u onverzoend zouden moeten ontmoeten, dan hebben we geen bestaan. Dan zullen we eeuwig wegzakken in die poel, die brand van vuur en zilver. Heere, heb nog optie over uw volk wereldwijd, over de broeders waar ze op zich bevinden. Gij hebt nog uw volk, of is het tot een hutje in de komkommerhof geworden. Uw volk is uw volk, al was het er slechts één. Heren, mochten we dat geloof van Jonathan het geloof van Christus deelachtig worden. En mag Gij het ons vermeerderen als Gij het reeds geschonken hebt. Vermeerder ons het geloof. Kom ons ongeloof te hulp, Heere. Want ach, wat is de mens dat Gij zijnige denkt? Er is geen enkele reden dan dat Gij redenen neemt uit Christus, uw dierbare Zoon. In wie Gij al uw welbehagen hebt, dat we Hem mochten horen ook deze avond. En niet degene die preekt, Heere, dat is maar een roepende stem des roepen in de woestijn. Maar mochten we uw woord dierbaar achten en ook degene die het woord brengen in de zuiverheid des geestes, omdat we u niet zouden vertoornen wat ook in onze gedachten rondgaat. Gij weet het alles zeer wel. Heere, Gij mocht ons bedienen uit uw heiligdom. Daar zitten we om verlegen, Heere, want wat zal het toch zijn om al die woorden gesproken te hebben en het brengt geen vruchten voort van geloof en bekering. Uw woord doet altijd wat, of het verhardt. Dat is niet de schuld van uw woord, maar van ons verdoemde ongeloof. Of het maakt levend, uw woord is het levende zaad, het zaad der wedergeboorte. Heere, mocht Gij het nog doen vallen in een al toebereide aarde. Mocht Gij tot aan de verste grenzen vruchtbaar doen zijn. Van zee tot zee zal Hij regeren. Mocht de heidenen nog toevloeien tot de wens aller heidenen. Heere, Gij komt nooit te laat, maar ook nooit te vroeg. Als alle hoop ons gans ontvalt. Gij zijt onze hoop, onze rots der eeuw, in wie geen schaduw nog omkering is. Help ons, waarachtige Heere, uw grote naam ter ere. Uw trouw komen ons te stade, verzoen de zware schuld, die ons met schrik vervult. En bewijs ons eens genade, voor het eerst nog opnieuw, Heere, doe het nog. Om u zelfs wil gedenkt de weduwe en de wezen, de velelei leed en beproefde die in gevangenissen kwijnen, geestelijk of letterlijk, Heere, of Gij ze nog bezoeken met uw heil, ons mensenheil is ijdelheid. En mocht Gij ons nog nemen als stof in uw heilige vingeren, Heere, ach, kom er nog aan te pas. En red uw knecht als van tevoren, Heere. We kunnen niet gaan of staan zonder u. Zonder u kunnen we niks doen. Maak in uw woord onze gang en treden vast. Verheerlijk uw naam en kracht, ook onder de kleinste kinderen in ons midden. En onder de luisteraars, met wat voor beproevingen ze ook beproefd worden. De broeders, we horen nog iets van broeder Marcel, Heere, gedenk hem toch. In zijn eenzaamheid, mocht hij met u gemeenzaam zijn, dan mochten we hem gedenken in de gebeden. We bidden het u, Heere, gedenk al uw volk. Gedenk alle die Sion niet gram zijn. We vermeerderen uw kerk om Jezus willen amen. Gemeente, vanmorgen hebben we dan gepreekt over de heldendaad van Jonathan. Voortgekomen uit het geloof van Christus. Want als we niet geënt zijn in die levensboom die van ons is afgesneden geworden in het paradijs. Want anders hadden we ons daar ook nog aan gegrepen. En er stond een boom der kennis des goeds en des kwaads in het paradijs, maar er stond ook een levensboom. En de Heere zende een engel met een vlammend lemmer om de toegang tot het paradijs te blokkeren. Want anders zouden we ook om die levensboom ons nog vergrepen. Met onze vuile vingers. Heb je er wel eens over nagedacht, geliefde? We kunnen niet door de werken der wet meer tot die levensboom geraken. Alleen uit vrije genade, uit vrije goedheid waart Gij haar een vriendelijk beschermer. Uit vrije, soevereine genade. God is een soeverein God. Hij doet met het zijne wat hij wil. En daar is een mens van nature vijand van. Omdat er niks van God hebben. Nou. Want als die soeverein met u in mij gaat handelen, geliefde, komt er een vijand openbaar. Opdat het waar zou zijn, vijanden worden met God verzoend door de dood zijn zoons. Kinderen, dan zou het voor je. Heb je dat nooit eens in je hart gezegd, Heer? Dan zou het voor mij ook nog kunnen. Dan zou het voor mij ook nog kunnen, want ik ben zo'n bittere vijand. Ik ben zo'n bittere vijand voor God en Christus. We zoeken altijd maar het onze en niet hetgeen van Christus is. Maar als de zaak van Christus op uw hart gebonden wordt, geliefde, dan kan de kop het openbaren. Dan kan het niet verborgen blijven. Dat is werkelijk geen poppenkast. Hè? Geen papegaaienwerk. Nee, nee. Dat heb je gezien aan die wapendrager van Jonathan. Ja, we kunnen zeggen, nou Jonathan, dit wordt met de link. Dit wordt met de link. Maar zoals Demas Paulus verliet, hè, toen hij zag dat Paulus van gevangenis tot gevangenis ging. Hij zegt dat tegenwoordig de wereld weer lief gekregen. Tot zijn verderf. Maar Rachel zei, geef me kinderen of ik ben dood. Ja, hij zegt, wat heeft dat ermee te maken? Alles, 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 alles. Geef mij Christus, geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Eindig gedachte. Ja, die Rachel, die hing aan God. Zoals Lea ook aan God hing. Allebei. Jacobs vrouwen. Als je zulke vrouwen hebt, mannen in ons midden, ben je gezegend. En als je zulke mannen hebt, vrouwen, dan ben je ook gezegend. Want Jacob zegt, ben ik dan God? Hij wierp al die eer van zich af en verliet zijn eigen niet verafgoden. Want Rachel, die de vraag was, de smeekbede was, maar ze had het tot God moeten wenden. Hè? Maar ze vroeg, ze zei tot Jacob, geef me kinderen of ik ben dood. Ja. Het was een schande om kinderloos te zijn, maar dat niet alleen. Want de oud-testamentische gelovige vrouwen, die wilden allemaal door Christus baren. Eva is er al mee, ze zegt, Kai, ik heb een man van de Heer gekregen, het was een duivel. En zo gaat het in het leven, geliefde, hè, wat wij God zalig achten. Ja. Moet je maar eens onderzoeken. Er valt veel door de mand, veel door de zeef Gods. Hè, gewogen, te licht bevonden. Het moet beproefd worden in het vuur. En Jonathan was beproefd in het vuur en wederom beproefd in het vuur. Want hij had het gebod van zijn vader niet gehoord. Het volk was bezworen geworden. Saul had gezegd, geen eten, geen drinken, totdat de vijand verslagen is. Ik heb je al vanmorgen enigszins gezegd, het vasten, dat is werkelijk een geloofskenmerk, het vasten. Ten eerste om de wil Gods te kennen. Of eet je elke dag met je buik vol? Gods volk vast wel is, zo niet dat ze daarmee te koopt. Als je er een godsdienst van maakt, zoals de fariseeën, ik vast twee maal per week, hè? Geef tiende van alles. Moet dat dan niet? Nou, dan moet niks. Maar als het de vrucht is van vrije genade, ja, dan doe je het in het verborgen. Hè? Dan doe je het in het verborgen. Dan ga je er niet mee te koop lopen. Dan ga je er niet mee etaleren. Waarom vasten uw discipelen niet? Ja, zie je. Werken der wet. Ja, er komen allemaal zulke vragen op. Afgunst. Want ze hadden aren op zondag met vuile vingers. Ja, Paulus zegt, ik mag alles hoor. Ik mag aren eten op zondag met vuile vingers. Hè? Discipelen of de fariseeën moeten hun handen wassen. Ik niet. Moet je dan niet hygiënisch zijn? Dat is een ander ding. Daar gaat het hier niet over. Je moet er geen gewoonte maken met vuile vingers te eten. Want dat is gewoon letterlijk smerig. En daar moet ik ook niks van hebben. Maar de fariseeërs die wilden de discipel een hak zetten. Hè? En toen zei de Heer Jezus iets. Hè? En toen zetten die fariseeërs een hak. Want hij vong ze altijd in hun eigen garen. Dat is een kunst, lieve. Dat is ook een vrucht van Pinksteren. Ik heb vanmorgen of gisteren of onder die Pinksterpreek nog gezet of geschreven. Wat is nou de vrucht van Pinksteren? Dat is gemeenschap der heiligen en de gave des onderscheids. Hou je er rekening mee? Moet je eens onderzoeken. Of geloof je alle geesten? Huh? De Heere zegt in zijn woord, zeg niet direct een verbintenis. Nou, niet direct een verbintenis. Wat God verbindt, David en Jonathan. Ja, dat kon nooit meer breken. Dat kon Saul ook niet breken. Nee. En hij maakt Jonathan uit, de godvrezende Jonathan, hè, voor een wederstrevige zoon. Omdat hij het niet kon verdragen dat Jonathan aan David verkleefd was. En beide aan Christus verkleefd, want daar was Christus in. Hè. Alle banden die zonder Christus zijn, dat zijn fiets, auto, trekkerbanden. Ik heb veel mensen over banden horen spreken. Maar de banden uit God, die verbreken nooit. Die kunnen wel eens rekken. Bedenk dat ook goed. Banden en gevangenissen zullen eens beslissen wie er kinderen zijn van God. Dat is het kenmerk van waarachtig geloof. En in de banden en die banden was Jonathan geweest. Hij was er opnieuw in geraakt, want hij wist niet dat zijn vader een gebod had uitgevaardigd. Dat iedereen die zou eten, iets tot zich zou nemen, een spijzen, dat hij een kindersdoods was, zou zijn. En Jonathan had dat gebod zijn vaders niet gehoord. Het was ook een onredelijk gebod, zeer onredelijk. Nee, want Saul wilde het volk, kijk daar heb je nou die drijvers, die willen het volk drijven. Hè, drijven totdat zij de overwinning hebben, totdat de trompetten klinken. Hè, is dit niet het grote Babel wat ik gebouwd heb? Ben ik het niet die de Filistijn heb verslagen? Maar Saul was ook een domme man. Want als hij nou de wijsheid van Christus had beoefend, Saul, dan had hij al die mensen eerst eten gegeven. Of honing. Want Jonathan had met zijn stok in zo'n honing geraakt. En hij zegt, en zijn ogen werden verlicht. Dat betekent, hij ontving daar krachten uit, hè, om de strijd weder aan te vangen. En dat aan al het volk, de rest van het volk was mat. Maar dat kwam zo ver. Het volk was zo mat, dan gingen ze eigenhandig koeien slachten, of dieren slachten, kalveren slachten, ossen, schapen. En die aten ze zo snel, net als de volk Israëlieten die kwakkels aten. Ze waren nog niet op de grond geland, of ze hadden zich al aan die kwakkels vergrepen en het vlees zat er tussen hun tanden. Er volgde ook een straf op. Want vlees mocht niet met bloed gegeten worden, mocht niet. Dat had God verboden. Maar het was Saul zijn schuld, hè, want die mensen die waren zo verhongerd vanwege de strijd, hè, die krijgslieden. En toen vroeg Saul of hij wederom de Filistijnen mag achterna jagen en de Heere antwoordde hem niet. De Heere antwoordde hem niet. Toen zei Saul, ja, er is een zonde, er is een ban in het leger. Hij wist niet dat hij het zelf was, maar er is een ban in het leger, net als er een ban, er sprake was van een ban in het leger ten tijde van Jozua. Toen de mannen het volk Israël Ai wilden innemen, het stadje Ai, en ze verloren het. Ze verloren het tegen de kleine Ai, ze verloren de grote Ai. Ja, dus zegt de Heer, het is een ban in het leger, ik zal het niet meer met u lieden zijn, tenzij gij de ban die in het midden van u is verdelgd. Nou, Saul die lijkt op een vrouw om een man geworden, want hij zegt, die ban die moet eerst verdelgd worden. En toen wierpen ze het lot, het volk aan de ene zijde, laat ik maar zeggen van de weg, en Saul en Jonathan aan de andere zijde van de weg. Hè? En toen wierpen ze het lot, dat was niet onbijbels, dat lees je in dat lees je meer in de schrift. Hè? Ook toen Achan openbaar gekomen was, we kwamen openbaar. Het viel op de stam van Juda. Hè? Het viel op Achan. Het lot. Dat was, mocht alleen door het geloof gebruikt worden. En ook hier werd dat lotwerpen gebruikt. In onze dagen kennen de kerken dat niet meer, maar ik zou je vertellen. Toen vroeger, dan had je nog godvrezende kerkenraad. En toen riepen ze de Heere aan. En dat ging ook nog wel eens gepaard met het werpen van het lot. Heere, wijs ons een aan, zoals die apostel toen Judas was weggevallen, een nieuwe apostel gekozen moest worden, toen wierpen ze het lot. Dat kan ook misbruikt worden. Er bestaat een verhaal, dat moet je maar eens lezen kinderen, van 13 ogen. 13 ogen. 2 dobbelstenen. En 13 ogen. Kan eigenlijk niet. Hè, want 1 dobbelsteen heeft maar 6 ogen. Plus 6 is 12. Maar er was een moord gepleegd. En er werd 1 jongen werd er vals beschuldigd. Hè, door degene die de dader was. Want hij heeft het gedaan, zegt hij. Maar die jongen zegt, ik heb het niet gedaan. En toen werd er een gericht gespannen. En toen werd het lot geworpen. Wie had het gedaan? Onder aanroeping van de naam des Heeren, hoor. Dan moet je niet zeggen dat het liberaal. Nee. Werd het maar meer beoefend, hè? Het lot werpen. En toen werd dat lot geworpen en de dader, hè, die gooide de dobbelstenen, 2 keer 6. Ja, 2 keer 6, dus hij had dat niet gedaan. Dat wees het uit. En daar stond de jongen dan, die het niet gedaan had, die moest nog werpen. En hij wierp de stenen en er brak 1 dobbelsteen. En er was 6, 6 was 1, 13. Dat doet God. Als je onschuldig bent, dan wijst de Heer de schuldig aan. En dat zei Saul ook. Heer, wijs ons de onschuldig aan. Eigenlijk staat er in het Hebreeuws: toon ons de waarheid. Dat is niet helemaal een goede vertaling. Wijs ons de onschuldige aan, want het lot viel op Jonathan. Dus Jonathan was onschuldig. Maar zo bedoelde de Saul het niet. Lees het maar. Zo bedoelde Saul het niet, maar dat staat er ook eigenlijk niet. In het Hebreeuws staat er: Heere, toon ons de waarheid. Dus, het lot werd geworpen en het lot viel op Jonathan. Hij was de schuldige. Hij was de agam, laat ik het zo maar zeggen. En Sauls ogen doet dat natuurlijk. Hè? Dus, en toen misbruikte Saul de naam des Heeren. De Heere, doe mij zo daartoe, moet maar lezen. Dan doet hij een eed. Jonathan, gij zult zekerlijk gedood worden. En nou kwam dan eigenlijk op de zaak. Toen kwam het volk in opstand. U zegt, dat is toch rebellie? Het volk regeert niet. De koning regeert. En de God gezalfde en gekozen koning. Hè? Ja, het volk begeerde een koning. Ik heb een koning gegeven met toorn. Maar, laat ik zeggen, hier kan je van afleiden. Hè, dat we moeten altijd Goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. En dat is ook, hè, komt hier ook openbaar. Want het was een onbarmhartig oordeel. Eigenlijk beestachtig. Wat Saul hier openbaarde, Jonathan. Want hij moest, hè, Saul moest natuurlijk zijn bezwering in stand houden. Hij had het volk bezworen. Dat mocht niet geweten hebben. En dan riep hij de naam des Heeren bij hem. En hier bleek, hè, hij onderzocht de zaak niet. Want Jonathan had het niet gehoord van zijn vader. Want hij was, hè, tegen de Filistijnen had hij gestreden, hebben we vanmorgen gepredikt. Met zijn wapendrager. En hij had niet vernomen van iets van bezwering. Toen had hij die honing gegeten. En toen zegt er een man, hij zegt, maar uw vader heeft het volk bezworen. En gij zijt een man des doods. En toen moest zelfs Jonathan bekennen dat zijn vader het volk beroerde. Het volk beroeren in negatieve zin, in een ongerechtige zin. Want het oordeel wat hij dan over Jonathan velde, dat liep enkel over zijn hoogmoed, niet over de Heere Gods. Dat liep helemaal niet over de Heere Gods. Enkel over zijn hoogmoed. En toen kwam het volk in opstand. Rebellie tegen de koning. En dat was geoorloofde rebellie. Dat was zelfs een door God geboden rebellie. Want hier begon Saul een misdaad. En dat kun je ook naar onze dagen vertalen. John Knox zegt het zelfs zo. Als een overheid zijn eigen burgerij terroriseert. Ja, en het gaat zo ver. Hè, dat ze het ware geloof aantasten. Of verbieden of wat dan ook. Dan moet je in opstand komen. Moet je protesteren. En als het moet, gewapend. Nou. Is dat wel bijbels? Ik zal u vertellen, de Waldenzen hebben tot de laatste kogel gevochten. En wat denk je van de 80-jarige oorlog? Huh? Dat was een geloofstrijd. En er werd met scherp geschoten. Nou roep ik niet op tot een gewapen om de wapens maar te grijpen. Nee. Alles moet door het geloof geschieden. De beeldenstorm is begonnen in de geest. Dan neem ik u maar een voorbeeld. Al die beelden in de Romeinse kerken werden naar beneden gehaald. Begonnen in de geest. Dat was een vrucht van de reformatie. Maar het is geëindigd in het vlees. Er komt altijd triomfantalisme bij. Enthousiasme, sensatie. Mensen willen dat wel. Het volk. Maar hier het volk stond aan de goede kant. En het volk spaarde Jonathans leven. En dat was zeer recht. Dat was zeer recht, want... En Saul kon daar niks tegen doen, want het volk, daar kreeg hij een koekje van eigen deeg. Saul leefde van de aantallen, maar nou kreeg hij de aantallen tegen. Ja? Dat werd ook door God bestuurd. Dat werd ook door de Heer bestuurd. En het volk doet belijdenis. Geeft getuigenis over wat Jonathan gedaan had. Ja? De Heer maakt dat openbaar. De Heer maakt het in één klap openbaar. Dan zeggen Saul, dat zal echt niet gebeuren. Dat Jonathan hier gedood wordt om zo'n gering... vergrijp, het was geen eens een vergrijp, want hij wist het niet. Hij had het bezwering van zijn vader niet vernomen. Maar Jonathan had grote daden teweeggebracht door het geloof. De Heer had een beving op die Filistijnen gelegd. Hè, en ze vermoorden elkaar met het zwaard. En ze gingen elkaar te lijf. Net als de Midianieten onder Gideon. En dat maakt de Heer nou in één slag aan alle... Voor zover dat nog onbekend was, maakt de Heer dat in één slag bekend. Alles moet medewerken te hoede. En het leven van degene die God vrezen. Degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. En toen werd Jonathan geraakt, vers 42, en Saul dan zeide tot Jonathan, geef mij te kennen wat gij gedaan hebt. Toen gaf Jonathan hem te kennen en zeide, ik heb maar een weinig honing geproefd met het uiterste de staf die ik in mijn hand had. En zie, hier ben ik. Moet ik sterven, zegt Jonathan. Hier ben ik. Moet ik sterven? Hier ben ik. Jonathan was al gestorven, daarom zei hij dat zo vrijmoedig. Ik ben door de wedderwet gestorven. Want anders had hij nooit zulke heldendaden kunnen verrichten door het geloof. Want je kan niet zeggen, nou ja, dat is wel tegen je vlees. Als dat mag heersen, gemeente, als het geloof de overhand, ik heb de overhand verkregen, als de geest de overhand hebt, wat zal vlees mij deren, zeg je dan? Dan zeg je niet, dat is tegen je vlees. Nee, wat zal vlees mij deren? Als je in de zijde Gods geplaatst wordt, ja, dan breng je niet meer, dan breng je niet meer het vlees in rekening. Kwaad of voordelig? Nou, dat telt niet bij mij. Ik ben door de wedderwet gestorven. Als je dat goed verstaat, gemeente, wat dat betekent, hè, uit de praktijk des geloofs. Ik leef toch niet meer ik. Dan heb je toch niet meer over het vlees. Want wat ik nu naar het vlees leef, zegt Paulus, dat leef ik door het geloof des Zoons van God. Dan is het vlees. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Dat is een last, niet te dragen. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Ik dank God, want hij was ervan verlost. Gods volk is ervan verlost. Want Christus heeft aan het kruis het lichaam des doods teniet gedaan. Opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden. Daar staat in het Grieks teniet gedaan is. Want gij zijt gestorven. En uw leven is in Christus verborgen bij God. Het vlees telt niet meer mee. God brengt het ook niet in rekening. Nou. Oh, je hebt nog 30% vlees en 70% geest. Maar zo is het niet, gemeente. Gij zijt geheel rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. In die uren van de wedergeboorte. Uw zonde, zoon, uw zonden zijn u vergeven. God denkt er nooit meer aan. Hij denkt er nooit meer aan. Ja, maar Gods volk wordt toch ook wel gekastijd. Maar dat is geen straf. Want die straf die ons tevreden aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Kinderen, vanmiddag op de catechisatie. Ouders hebben je ook concern dat je kinderen catechisatie krijgen. Of leef je eroverheen? Hoe worden je kinderen gebakerd? Ja, dat kan alleen maar als je wedergeboren bent. Dat is waar, maar krachtens de plicht van het verbond moeten alle verbondskinderen onderwezen worden in de leer der zaligheid. Kom je niet onderuit. En als je dat nou, heb je daar een begeerte? En een begeerte naar om onderwezen te worden in de zaken, in God en goddelijke zaken. Heb je daarin begeerte? Nou, Paulus wenste wel die begeerte om ontbonden te zijn en met Christus te wezen. Want dat is al, maar als je dan nog ineens een begeerte hebt om onderwezen te worden. De Heer komt gelijk niet met de dood. Ja, dood zijn we. Dood in zonde en misdaden. Maar als er nou nog een escape is, als er nou nog redding is, als je ziel nou nog gered kan worden, kinderen. En je ziet op die eeuwige rampzaligheid niet om je schrik aan te jagen. Nou. Ik kan je ook niet op de hemel aanwijzen. Op de hemel wijzen. Zie het Lam Gods. Dat is mijn hemel. Dat is mijn hemel. Want toen dat gebeurde in mijn leven, kinderen. Toen voerde de Heer Jezus op uit mijn hel. En ik lag in zijn armen. En dat wens ik je toe dat dat met je gebeuren mag. Heden indien gij mijn stemmen hoort, zo verhard u niet. Maar laat u leiden, laat u met God verzoenen. En dat is zo'n noodzakelijke zaak, geliefde. Want deze wereld biedt van alles. Ik heb het wel eens gezegd. De duivel biedt koeien met gouden horens. Maar je krijgt de hel. Slaat er toch eens acht op, kinderen. Dat is de realiteit waaronder we leven. Onder het oordeel Gods. En daaruit kan je verlost worden. Want ik heb u vanmiddag, kinderen, gepredikt. Dat de twijfel nooit aan de gewilligheid van Christus om zondaren zalig te maken. Je mag vrij twijfelen aan jezelf. Maar twijfel nooit aan de gewilligheid van Christus om zondaren zalig te maken. Hij is veel gewilliger om je zonden te vergeven dan dat jij ze vergeven wil hebben. Want je denkt, als mijn zonden vergeven zijn, dan moet ik geheel onberispelijk leven. Nou, kijk, een mens onder de weg kan niet anders denken. Want die denkt dat je daar niks meer mag. Dan denk je, nou, dan mag ik niks, dan moet ik heel serieus en zus en zo. Hele misvatting. Want als je de Heere vreest, mag je alles. Ja, maar je mag toch niet zondigen? Nee, Paulus zegt, alle dingen stichten niet. Paulus zegt, je kan me gerust op de kermis zetten, maar dan ga ik gillen en krijsen. Want dat is mijn leven niet meer. Mijn leven is in Christus verborgen bij God. Ja, dan wil je alles wat God wil. Dat is heel veel. Dat is heel veel, dan mag je heel veel. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogste en eeuwige goed. He? Als jij het daarin verlustigen mag. In de God van je heil. Kom je nooit meer klaar. Dan kom je in de eeuwigheid ook nooit meer klaar. Daar heb Gods volk, zei vroeger. Daar hebben we een eeuwigheid voor nodig om God groot te maken voor wat hij heeft gedaan. He? Voor hetgeen je aan deze zijde van het graf bent. En wat je voor eeuwig wezen mag in Christus. Niet wat je hebt. Habakkuk die jij zegt, had ik geen rund in de stal. Had ik geen vlees op mijn bord. Dan zal ik nochtans van vreugde opspringen in de God mijns heils. En dat wordt geleerd, geliefde, in het leven van Gods kinderen. Dus daarom zegt Jonathan, mocht sterven, hier ben ik. Ja, maar u zegt, dat klinkt me wel wat te triomfantelijk. Nou, zo staat dat, lees het maar, zo staat het recht. Jonathan die kruipt niet achter de vader zoals zijn vader Saul. Die deed heel nederig hè, toen Samuel tot hem kwam. Ja, hij zegt, waar is die vent eigenlijk? Ja, hij was achter de vaten verborgen. En zo nederig was hij. Ja, want ja, ik niet in het publiek, ik niet in het openbaar. En je hebt altijd van die mensen die willen zich overal verbergen. En uiteindelijk zijn dat de hoogmoedigste mensen. Want heel Sauls leven wordt getekend door hoogmoed. Alles hoogmoed. Eigen eer. Hè? Ik. De bloedzuiger heeft 2 dochters, geef. Nou, dat was het leven van Saul. Maar hoe is het afgelopen? Zelfmoord op het gebergte van Gilboa. En Jonathan is ook gestorven in de strijd. Maar het leven van Jonathan was verborgen in Christus bij God. Dus, hè? Hier ben ik. Moet sterven. En toen zeide Saul, zo doe mij. Nou komt die hele... Eigenlijk zit Saul hier te vloeken. Zo doe mij God en zo doe hij daartoe Jonathan. Hij moet de dood sterven. Maar het volk zeide tot Saul, zou Jonathan sterven die deze grote verlossing in Israël gedaan heeft? Dat zij verre. Dus het volk ging in de bressen staan. Niet één man, heel het volk. Dat was ook het werk Gods natuurlijk. Want de Heere gaf dat in hun hart om dat te doen. Want hier staat geschreven, zo waarachtig als de Heere leeft, zo er een haar, zo ver gaat het volk. Nou Saul, als je hem maar aanraakt, dan raak je ons aan. Zo er maar een haar van zijn hoofd op de aarde vallen zal, dan zou je het ons aan doen. Wij staan borg voor het leven van Jonathan. Ja, de Heere zegt tot Samuel, ja... Het spijt me vreselijk. Ik heb er berouw van dat ik Saul tot koning heb gezalfd. Het moest ook verkeerd aflopen natuurlijk met Saul. Want Saul was niet uit de stam van Juda. Juda, gij zei het. U zullen de broeders loven. He, David was uit de stam van Juda. He, dus het moest allemaal naar Gods raad. Moest dat wel zo zijn. He, en dat Samuel zegt, dat zegt hij in een zeker verband. He, dat hij als gij Gods gebod had gehoorzaamd Saul... Zo had uw koninkrijk bestendig geworden in eeuwigheid. Maar nou is het verbroken en we zullen daar ook nog het een en ander van noemen vanuit het volgende hoofdstuk. Het staat alles in zijn verband. Maar als er een haar van Jonathans hoofd vallen zal, want hij heeft dit heden met God gedaan. Dus er lag zo'n beslag onder het gehele volk. Niemand twijfelde aan de geloofsdaad van Jonathan. Niemand. Er was geen één uit het volk die dat betwistte. Want ze beleden allemaal, dat heb Jonathan met God gedaan. Door zijn hulp en regering. Door het geloof. Heeft hij ons verlost. Want dat was het eigenlijk. Hè? Jonathan deed dat niet maar solo. Nee, met het doel om het volk te verlossen. Hè? En het was het werk Gods geweest en ze hebben het allemaal met hun eigen ogen gezien en met hun eigen ogen gehoord dat de Heere een beving, een earthquake op die vijanden, op de Filistijnen lag. En zo erg dat ze elkaar begonnen om het leven te beroven. En daarom wordt God geëerd in Jonathan. Dat heeft de Jonathan met God gedaan en alzo verloste het volk Jonathan dat hij niet stierf. U zegt, ik word liever door God verlost. Nou, dit is hetzelfde. Want dan versta je het woord niet. En zeggen, ja, Jonathan werd maar door het volk verlost. Nee, dat was Gods werk. En het is onteven wie God daarvoor gebruikt. Hij gebruikte hier al het volk om Jonathans leven. Eigenlijk niet in de eerste plaats om Jonathans leven te redden. Nee, want het liep, wat Jonathan gedaan heeft, liep over de ere Gods. En nou gaat hier in vervulling, die mij eren zal ik eren. Maar die mij versmaden zal, die zullen licht geacht worden. En Saul, die wordt in het verloop van de verdere geschiedenis licht geacht door de Heere. En hij ligt er alles aan elkaar, dus zullen we ook nog zien hoe Saul alles aan elkaar ligt. En waarom zeg ik dit, gemeente? Waarom staat het in het woord opgetekend? Het is tot onze lering geschreven. Alles wat in het Gods woord opgetekend is tot onze lering. Want dat gebeurt vandaag idem dito. Al die politieke Sauls die in het vooraanstoelten van de synagoge van de huidige Reformkerken zitten. Wie gaat God voorbij? David is in het veld gezalfd. Niet in een of andere tabernakel. Nou. Je moet daar goed op letten, gemeente, dat de Heer meer werk doet. Zaligmakend werk buiten de legerplaats als in de kerk. En dat wordt, omdat het Gods instelling is, niet geheel uitgesloten. Want kleine Samuel, die werd door Hanna opgebracht en aan de Heer overgegeven. Om een knecht, om een profeet, een richter was die eigenlijk ook. Dat was eigenlijk was Samuel de laatste richter. En toen is het overgegaan op het koningschap van David. Maar Saul had er nog mee te maken. Saul had nog met Samuel te maken. Hij kon alleen maar de bevelen Gods in ontvangst nemen via Samuel. Dat was onder David was dat anders, want Samuel was de laatste richter. Hij was profeet, hij was richter, hij was hoofd des volks. En Saul, als hij nagaat hoe Samuel Saul aanspreekt, unbelievable. Maar Samuel sprak de woorden Gods. Hij zegt, ik zal u tonen wat de Heer vannacht op mij gesproken heeft over u. En dan moest Saul zich aan onderwerpen. De koning. Dus wat ik hiermee wil zeggen, dat betekent dus niet dat wat de SGP leert, en zelfs Calvijn heb het geleerd, je moet je eigenlijk ten alle tijde onderwerpen, welke overheid ook over u gesteld is niet waar. We moeten ten alle tijde goden gehoorzaam zijn, meer gehoorzaam zijn dan de mensen. En nou wordt alles aangepast, want nou, Saul deed de theocratie teniet. Saul verwierp, dat is nog beter gezegd, hij verwierp de theocratie. De godsregering betekent dat. En dat wordt door de huidige Reformkerken verworpen, want het zijn democratische kerken en dat kan je in heel Gods woord niet vinden. De meeste stemmen gelden, kan je in heel Gods woord niet vinden. Er mocht in het Oude Testament niemand tegen zijn en al het volk zeggen aan. En als hij tegen was, ben je gestenigd. En in het Nieuwe Testament mocht alleen Gods volk de hand opsteken. Gods ware volk. Niet de ongelovigen. Nee, absoluut niet. De meeste stemmen gelden, dat is de mens erin en God eruit. Dus dat is van God niet. De Heere handelt al. Daarom zegt Jonathan, de Heere, er is geen verhindering bij God om te verlossen door veel of door weinig. Nou, dat heeft niks meer met democratie te maken. Nee, God is geen democratische God. Dan maak je van God een demon als je dat doet. En God is God. God is de allerhoogste God. En alles is aan zijn voeten onderworpen. Ook de huidige wereldbesturen. De landsbesturen. In Slans vergaderzalen. God is rechter die het beslist. Die is aller op een voogd. Deze vernedert die vrouw. En daar moet alles aan onderworpen zijn. Aan zijn woord. Aan zijn wet. Aan het evangelie van Christus. Dat geldt voor alle wereldbevolking. Alle wereldbewoners. Die zijn onderworpen aan de wil Gods. Er is een wil des besluits, er is een wil des bevels. Maar, nogmaals, als een overheid de eigen burgers terroriseert, revolutie, Gods ware volk zijn geen revolutionairen. Nee, maar als je het niet nodig acht om de waarheid Gods te verdedigen, zoals het volk hier doet, luister goed hoor. Want de Heer is ook bemachtigd door velen te verlossen. Nou, dat doet hij hier. Eén man of duizend, dus bij God het even. Duizend is gelijk. 1000 jaar is gelijk als 1 dag. Dus dat is bij de Heer hetzelfde. Maar als de overheden van hun plaats zijn, moeten ze tot de orde geroepen worden. Dat gebeurt niet meer. Want ik heb vanmorgen gezegd, de SGP participeert net als die Hebreeuwen die Hebreeuwse mannen in het leger van de Filistijnen. Hè, die verraden hun eigen volk. En toen ze zagen dat de Filistijnen werden verslagen, ja, keerden ze weer tot het volk terug. Nou, dat doet de SGP. Hè, die kijken aan welke zijde het goed afloopt. Hè, die zeggen, of nou gaat het daar verkeerd, dan moeten we hier staan. Nou gaat het daar verkeerd, dan moeten we daar staan. Kunt u dat illustreren uit Gods woord? Dat kan ik illustreren uit Gods woord. Die schenker en die bakker. Hè, vertel mij uw droom, zegt Jozef in de gevangenis. En die schenker die begint vrijmoedig te vertellen. Toen zegt die bakker, ik kan u dat niet in detail schattig verhalen, maar het gaat om het voorbeeld, het gaat om de illustratie. Toen denkt die bakker, nou toen werd die, hè, toen gaf Jozef daar een verklaring aan en dat liep goed af voor die schenker. Huh? Hij zou hersteld worden aan het hof van de farao als de schenker. Nou zegt die bakker, dat loopt goed af, kan ik het ook wel vertellen, maar dat liep net mis. Toen zegt Jozef, ja, uw lichaam zal vergeten worden door de vervolgende zemels. Ja. Dus kijk, als je iets gaat nadoen, dan kan het wel eens slecht aflopen. Het moet altijd wezen door het geloof, want zonder geloof kunnen we God niet behagen. Dus Jonathan die werd door het volk gered, ja, door de Heere, dat hij niet stierf. De Heere gebruikte het volk ervoor. En toen ging Saul die toog op van achter de Filistijnen, omdat de Heere hem daarin niet geantwoord had. En toen zocht hij een ander front op rondom, tegen al zijn vijanden, tegen Moab, tegen kinderen Ammons, en tegen Edom, tegen de koning van Zoba, en ook weer tegen de Filistijnen. En overal waar hij zich wende, oefende hij straf. He, dat is, de kanttekening hadden zeggen, dat is, God gebruikte Saul als een instrument om de vijanden zijn de kerk te straffen. He, door die oorlogen te voeren. En ik heb u al gezegd, Saul was geen lafaard, want hier staat zelfs letterlijk, en hij handelde dapperlijk. En hij sloeg de Amalekieten en hij redde Israël uit de handen schenen die hen beroofden. En dan komt het laatste van dat hoofdstuk. En ik heb u gezegd dat ik nog enige dingen zal aanhalen van het hoofdstuk wat volgt, hoofdstuk 15. En daar krijgt Saul een bevel om Amalek te verslaan, om Amalek vrouw, kinder, zuigelingen. Kinderen tot de zuigelingen, ossen, schapen, kemels, ezels, alles. Alles moest hij vernietigen. Alles moest hij doden. Alles moest hij slachten. Niks uitgezonderd. De koning niet. De vette koeien niet. De vette runderen niet. En dit verkondigde Saul het volk. En hij telde het Telaim, 200.000 voetvolks, 10.000 mannen van Juda. En Saul liet de Kenieten, want die hadden Israël goed gedaan. Ga weg en trek af uit het midden der Amalekieten, opdat ik u niet met hen wegruime, want gij hebt barmhartigheid gedaan. En al de kinderen Israëls, aan al de kinderen Israëls, toen zij uit Egypte opkwamen, Saul gedacht daaraan, dat was goed. Want het bevel Gods luidde, ruim de Amalekieten op. En de Kenieten, die gaf die vrij uit. En toen sloeg Saul de Amalekieten van Havila af tot waar gij komt, de Sur, dat is voor aan Egypte. En hij ving de koning van Amalek, Agag, levend, maar het volk verbande hij door de scherpte des zwaars. Vanaf verzelf, dat de Heere zegt, het berouwt mij dat ik Saul tot koning vermaakte, terwijl hij zich van achter mij heeft afgekeerd en mijn woorden niet bevestigd heeft. En terwijl Samuel maakt zich op en hij confronteert Saul met hetgeen de Heere tot Samuel gezegd heeft. En dan gaat Saul liegen. Hij zegt, ik heb het woord des Heeren bevestigd. Maar de Heere zegt, hij heeft mijn woorden niet bevestigd. Ja, je moet maar lezen. Want gezegend zijt gij de Heere, ik heb het woord bevestigd. Ik heb de Heere woord bevestigd, zegt Saul in vers 13. En de Heere zegt, hij heeft mijn woorden niet bevestigd. Wat hij heeft het niet gedaan zoals ik het van zijn hand geëist heb. Alle kinderen, alle vrouwen, alle zuigelingen, alle beesten. Er mocht niks van Amalek overblijven. Maar Saul had koning Agag levend gevangen. En toen zegt Samuel, wat is dat dan voor een stem der schapen in mijn oren en een stem der runderen die ik hoor? En Saul zeide, dat hebben ze van de Amalekieten meegebracht, want het volk heeft de beste schapen en runderen verschoond. En de vrome smoes om de Heere uw God te offeren, maar het overige hebben wij verbannen. Dus de ban was niet compleet verdelgd. Nee, er was wat van overgehouden Saul handelde hier net als Achan. De Heer had het verbannen, het goud en het zilver van Jericho, en Achan had ervan gestolen en onder zijn tent verborgen. Hier doet Saul precies hetzelfde tegen het gebod des Heeren in. En hij ving de koning Achan levend en hij laat het volk toe om de beste schapen en de runderen te verschonen. En nou gaat Samuel de koning een les lezen. Ja, dat zijn we kwijt in onze dagen, mensen. Want je kunt hier wel gezapig onder de prediking zitten, maar wat is uw getuigenis? Wat is nou uw getuigenis? Weten ze van je af? Nou, heel het volk wist van het getuigenis van Samuel af. Samuel was een bestraffende man in de poort in de naam des Heren. En toen zegt hij tot Saul, toen gij klein waart in uw ogen, toen gij u heel nederig voordeed, dat gij het hoofd der stammen Israëls geworden zijt, en dat u de Heere tot koning over Israël gezalfd heeft. En de Heere heeft u op de weg gezonden en gezegd, ga heen en verband de zondaars, de Amalekieten, en strijd hen totdat gij dezelfde teniet doet. Waar is die nederigheid? Waar is die zogenaamde ere Gods op uw hart gebonden? Gij hebt het nu verloochend. Waarom hebt gij toch naar de stem des Heren niet gehoord, maar zij tot een roof gevlogen en hebt gedaan wat kwaad was in de ogen des Heren? Ja. Want Saul geeft het volk de schuld. Die vrouw die gij mij gegeven hebt, dat is de zonde van Adam. Ja, de slang, zegt Eva. Saul zegt het volk. Het volk nu heeft genomen van de roof, schapen en runderen, het voornaamste van het verbannene om de Heere, vrouw de smoes, om de Heere, uw God, want hij wist wel dat hij er buiten stond, op te offeren te Gilgal. En dan komt Samuels bestraffing, heeft de Heere lust aan brandoffers en slachtoffers, als aan het gehoorzamen van de stem des Heeren. Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffer, opmerking is beter dan het vette daaraan. En dan noemt Samuel Sauls daad wederspannigheid. Wederspannigheid, en in de grondtaal betekent dat een heel zwaar geladen woord. Wederspannig. Wederspannig tegen de Heere, de Heilige Geest, smarten aangedaan. Dat betekent het eigenlijk. Opstand tegen God. Je had het gebod Gods overtreden, want dat was een zwaar gebod. Ja, alle geboden des Heeren zijn zwaar. Er is niks lichts. Hè? Want dan zeggen ze wel, ja, dat is niet zo'n grote zonde. Nou, dat bestaat niet. De minste zonden voor God zijn groot. Want door de minste zonde moet de Heere de mens verdoemen. De Heere kan geen zonde doen. Hij strijkt niks glad. Hij kijkt niet door de vingers. Van nou ja, dat is niet zo erg. Onkunde beroept de mens zich dan op. Een slachtofferrol. Kan er toch niks aan doen? Nee, zo werkt de Heere niet. De Heere gaat door de vlakke velden. Voor zijn naam is Heer de Heere. En die meerdere Jonathan heeft hij gesteld. In de bressen gezet. Om de zonde des volks te dragen. Ja, dat is eigenlijk een schoon ding, hè? Want toen Jonathan veroordeeld werd, en toen werd Saul vrijgesproken. Ja? Jezus of Barabbas, dat is het eigenlijk. Kinderen, we hebben het vanmiddag toch overdacht. Waarom is Christus door Pontius Pilatus als rechter, als wereldlijke rechter veroordeeld geworden? Opdat hij zijn volk als borg, zeg ik erbij, als borg en zaligmaker zijn volk zou verlossen uit die gramschap Gods, uit die eeuwige straf, van die eeuwige straf, maar opdat hij zijn volk in het oordeel zou vrijspreken, zou verlossen, staat er. En dat komt hier, zeg maar, ook in het type weer terug in het vorige hoofdstuk, dat Jonathan door Saul speelt hier de rechter, maar de Heere spreekt Jonathan vrij. Ja, dat ligt er zeker in. En het volk, door middel van het volk. Maar Christus, het volk werd de keuze gesteld door Pilatus, door diezelfde Pilatus. Wilt gij dat ik Barabbas loslaat? Of uw koning, Christus? Laat Barabbas los! En deze, ze noemden geen eens zijn naam. Kruisen, kruisen. Dus Gods volk heeft altijd alles tegen. Normaliter heb je al het volk tegen. Hier was het volk voor, maar de Heere neigt de harten van koning als waterbeker, dat gold ook hier. Hè? De Heer was erin. En als de Heer erin is, ja, dan moet iedereen ja knikken of nee knikken. Hoor, want God heeft alle gewetens mee. En als je dan denkt, van nou, toen was ik er ook bij, toen heb ik het voor Jonathan opgenomen. Oh, maak je daar je wedergeboorte van. Dat is ook een grote misvatting, hoor, want een mens die breidt alles aan elkaar. Hè? Maakt een groot breiwerk, hij steelt er alles bij. Nou, nou. Nee, zo werkt de Heer niet. Hè? Dat je dan aan de zijde van het volk gestaan hebt in een goede zaak, dat betekent nog niet dat je een kind des Heren bent. Zoals Jonathan was. Nee. In het leven van Jonathan moet alles medewerken ten goede in het leven van al Gods volk. Hè? Saul die blijkt hè, met een vroom gedrag en vrome uitspraken. Het lijkt alsof hij God vreest, maar hij vreesde God niet. Hij gaat zelfs, hè, kunnen we lezen in de latere geschiedenis, aan het eind van zijn leven gaat hij te raden met de waarzegster van Endor. Hier antwoordt de Heer hem niet in deze zaak en later antwoordt de Heer hem helemaal niet meer. Samuel was gestorven en Saul leefde zonder God en zonder gebod. Maar hij wilde wel weten hoe de strijd zou aflopen. En toen ging hij naar de waarzegster. Hè, dat is zo'n duivelskunstenares van Endor. En laat ik zeggen, ja, de duivel heeft veel macht. De duivel heeft veel macht. Maar als je bij de duivel te raden gaat hoe de zaken zitten, dan ben je de God verworpen. Kinderen, pas daarvoor. Ja, kun je het wel zeggen, pas daarvoor, maar je doet het toch niet. Weet je wat nou een wonder is in het leven van de kerk? Hè? Dat ze geen Saul zijn, maar een David. Dan moet je veel Saul inleven, dat zal ik je echt vertellen hoor. Dan moet je veel Saul inleven, want David kende Saul wel, maar Saul kende ten diepste David niet. En dat is dan altijd het wonder in het leven van Gods kinderen. En dan komen ze altijd, komen ze als een Judas openbaar, ja, dan moeten ze inleven. Hè? En Simon de Tovenaar, want al die zonden die roeren in het hart rond. Hè? Ja. En daar kan je jezelf niet van verlossen. Hè? Totdat de Heer weer recht spreekt. Hè? En dat liet hij, klinken door middel van het volk. Ja, zo werkt de Heer ook. Want de Heer die verlost de veel of de weinigen. Maar hier heb Saul het gebod opnieuw overtreden. Opnieuw overtreden. Hè? Dat hij de vette schapen, hij wilde het volk een gunst doen. Want ze waren tegen hem. Ze hadden gezegd, Saul, als gij één haar van Jonathans hoofd aanraakt, als gij die te raden laat vallen, dan krijg je met ons te doen. Dus Saul was daarvan geschrokken, nou wil dit volk een gunst doen. Hè? Door die vette schapen, die koeien. Nou ja, hij zegt, hij stond tot oogluikend toe. Hij wist natuurlijk deksels goed dat er tegen het gebod des Heren in was. Hoe handelen wij in zulke zaken, gemeente? Dat luister ik zo nauw, het gaat over de scherpte van de schimmers. De vrezen gods. Het gaat over de scherpte van de schimmers. Als hij dat doet wat Saul doet, hij gaf iets toe. Maar ja, dat was een doodzonde. Want Samuel zegt, nou is het helemaal bekeken met je zoon. Want nou heeft God het koninkrijk van u genomen. Dus de tijd waarin David gezalfd werd met een hoorn, heb Saul onwettig geregeerd. Lees het maar na, kanttekeningen zeggen het ook. En het is waar. Saul was van toen af aan geen koning meer. In de ogen des Heren, want David was al gezalfd. En dat had zijn tijd nodig. Dat had zijn tijd nodig, want de dingen moeten, hè, alle dingen moeten, laat ik zeggen, als de maat der zonde moet volgezondigd worden. De Heer werkt altijd naar de climax. Hè, ook in het leven van zijn kinderen. Hij redt ze als niemand hen meer redden kan. Hè. Nou, Jonathan, we hebben het gezien. En ook bij Saul, die moest nou nog de maal der zonde volzondigen. En dan gaat hij zijn eigen leven beroven op de berg, op het gebergte. Want hij was geen lafaard, hij wilde ook niet als een lafaard sterven. Maar dan sterft hij zoals Judas stierf, de verrader. Dus het berouwde de Heere. Nou, God kan geen berouw hebben. Het is op menselijke wijze gesproken dat hij Saul tot koning had gemaakt. Hij verafschuwt het. Hij verafschuwt Sauls handelswijze, zijn gedrag. Had de Heer vooruit geweten, natuurlijk. De Heer weet alles vooruit. De Heer wist ook hoe het met Saul zou aflopen. Ja, wat treurt gij toch om Saul? Zegt hij tegen Samuel. Ik heb hem verworpen, man. Maar het was toch de gezalfde des Heeren. David die brengt die man ter dood die Saul nog de genadeslag had gegeven. Want het was de gezalfde des Heeren. Maar Samuel ontstak met de Heeren en hij riep tot de Heeren de ganse nacht of dat er nog een wending mogelijk was in het leven van Saul. Want de zaak des Heeren was ermee gemoeid, De naam des Heren zou om Sauls wangedrag gelasterd worden. Maar de Heren verhoorde Samuel niet. En daarom maakte Samuel zich des morgens vroeg op en Saul tegemoet. En het werd Samuel geboodschap zeggende: Saul is de Karmel gekomen. Hij is doorgetrokken naar Gilgal. En Samuel die kwam tot Saul en Saul zeide tot hem: gezegend zijt gij den Heren, ik heb des Heren woord bevestigd. Terwijl Samuel van de Heren wist dat het niet zo was. Dus een huichelaar moet zijn stand ophouden en dan gaat hij liegen en bedriegen met een vrome mond, met vrome woorden, de naam des Heren misbruiken. Hè? En toen zeiden samen, wat is dit van voor een stem der schapen in mijn oren en de stem der runderen die ik hoor. En toen kwam het eruit, Saul zeiden, ze hebben de van de Amalekieten gebracht, want dit volk heeft het beste, volk, hè, het volk heeft het gedaan. Hij heeft de beste schapen en de runder verschoond om de Heren, vrome verzinsels, om de Heer uw God te offeren. Maar het overige hebben wij verbannen. En dan gaat het verder, en dan gaat het verder. Ik kan alles niet met name noemen. En toen zeide Saul tot Samuel: ik heb immers naar de stem des Heren gehoord. Hij wil zich nogmaals verschonen. En ik heb gewandeld op de weg de welke mij de Heren gezonden heeft. En ik heb Agat, de koning Amalekieten, medegebracht. Maar de Amalekieten heb ik naar zere woord, naar zere gebod verbannen. Maar er hoorde ook Agat bij. En het volk geeft het volk de schuld. Het volk heeft al die roof, schapen en runderen. Het voornaamste van het verban om de Heere uw God op te offeren in Gilgal. En Samuel snijdt het allemaal af. Samuel, hè, want de minste overtreding van een gebod maakt schuldig aan de ganse wet. En toen zei de Saul, dan komt hij uiteindelijk, hè, als Samuel het allemaal afsnijdt. Die zonde van Saul, die overtreding een wederspannigheid noemt. He, die gelijk staat aan de zonde van toverij, aan wederstreven, afgoderij, beeldendienst. Daar had Saul zich aan schuldig gemaakt, omdat gij de Heere woord verworpen heeft, zo heeft hij u verworpen dat gij geen koning. Dus toen hield het koningschap van Saul eigenlijk al op. En dan komt Saul zogenaamd in de schuld, ik heb gezondigd omdat ik de Heere bevel. Kijk, een huichelaar komt altijd in de schuld als die geen uitweg meer heeft. Maar dat is niet het leven van de kerk. Want die worden ook schuldig aan de zonde van land en volk. He, die wordt, als Saul op zijn plek was geweest, dan zegt hij, nou dat volk niet, het is mijn zonde. Ja, dat zegt hij nou uiteindelijk, omdat hij niet anders kan. Omdat ik de Heere bevel en uw woorden overtreden heb. Want ik heb en dan komt de aap uit de mouw. Want ik heb het volk gevreesd en naar hun stem gehoord. Dat is een ontzettende zonde. Als die mensen meer gehoorzaam bent dan de Heere. Als die mensen wil paaien. Omwille van je naam en bestaan. Ten koste van de waarheid van het evangelie. Zelfs Petrus maakte zich daar schuldig aan in Antiochië. En toen ging hij bij die godsdienstige Joden zitten. Ten koste van de waarheid van het evangelie. Hij draaide zich zijn rug naar de bekeerde heidenen. En hij toonde met zijn gedrag dat ze de ceremoniële wetten weer moesten onderhouden. En want dat was eigenlijk de zonde. Dat heeft maar een korte tijd geduurd. Het heeft maar een ogenblik geduurd in het leven van Petrus. Maar Saul bedreef het moedwillig. Petrus geveinsd. Ja, u zou zeggen, wat is het verschil? Nou, Petrus kwam waarachtig in de schuld. Met een evangelisch berouw. Saul niet. Hij erkende wel, net als Agan. Ik heb tegen de Heere gezondigd, zegt Agan. Maar hij werd toch gestenigd, want hij had geen evangelisch berouw. Hij werd niet wederom geboren. Want het kind van God wordt niet gestenigd op Gods bevel. Ik heb het eens een dominee horen preken, de waarachtige bekering van Agan. Ja, de duivel zei het je wijsmaken. Maar zo is het niet hoor, zo is het echt niet. In onze dagen is Saul bekeerd en David onbekeerd. Let er maar op. Saul regeert de kerken, vooraangestoelte in de synagoge. Valse priesters, niet door God geroepen. En wat wil je dan verwachten van de overheden? Als de kerk van zijn plek is. Hoe zal het dan de overheden begaan? Die zullen zich schuldig maken om het volk te terroriseren. Het is de schuld van de kerken. Waarachtig waar wat ik nou zeg. Wat is er allemaal gaande in deze wereld? Straks als Clinton aan de macht komt, mevrouw Clinton, krijg je een derde wereldoorlog. Geloof ik niet, je zal het zien. Want deze wereld gaat vergaat, hè, dat is ook voorzegd. Hè, maar dat je wel zou beseffen hè, door welke machten, duivelse machten en krachten daar werkzaam zijn. Hè, onder de toelating des Heren. Absolute waarheid. En die liberale mevrouw Le Pen in Frankrijk doorziet dat allemaal. Ze zegt precies waar het op staat. Net als Poetin. Ze zeggen precies waar het op staat. He, dus je moet nou niet denken, nou ja, dat is maar zo'n fascistisch mens. No. Hier gebruikt de heren het volk, wat nou weer afvalt van de heren, om Jonathans leven te redden. En nou vallen ze weer van de heren af. Dus ze waren niet bekeerd. Want ze overtreden net als Saul het gebod des heren. Maar dat betekent natuurlijk niet dat de heren om het even wie hij daarvoor wil gebruiken om de waarheid openbaar te maken. Houd er goed rekening mee. Dat staat nog niet in verband met de zuivere prediking van Gods woord. Maar ik zal je dit vertellen. Hè, de wereld is voorzichtiger in hun geslacht. Hè, de kinderen der duisternis als de kinderen des lichts. En dan kom je overal tegen. Op alle vlakken, op alle terreinen kom je dat tegen. Hè, het refeldom is met blindheid geslagen. En ze worden dag in dag uit geïndoctrineerd door de christelijke politiek. Met dat leugenblad van het EB erbij. Want het D, ik heb het u al meegezegd, maar het is me niet verdrietig. Het is wel een zeer verschrikkelijke zaak. Maar het is me niet verdrietig om het u nog een keer te zeggen. Ontwaak gij die slaap en sta op uit de doden, ook wat dat betreft. En Christus zal over u lichten. Heb verstand van alle dingen. Dat is een waarkind van God. Dan moet je niet zeggen van ja, daar wil ik niks mee te maken, daar bemoei ik me eigenlijk niet mee. Dat is allemaal luiheid des duivels. Een kind van God weet wat er in deze wereld omgaat, omdat hij zijn eigen hart kent. En dan weet hij, dan heb hij concern mee. En als hij nergens geen concern mee hebt, hè, dan zeg je nou, laat de wereld het maar kijken. Dan heb ik niet meer mee te doen. Want dat is goddeloosheid, dat is grote goddeloosheid. Saul die had voor het volk in de bressen moeten staan. Maar hij zegt, nou, dat volk, dat heb gezondigd. Maar ik ben de man. Maar Samuel ontdekte hem. Want de Heer maakt alles openbaar. Het diepste en het verborgene van ons hart. Hè, dat legt de Heer op zijn tafel. Ja. Maar als mijn volk een welbehagen krijgt en de straf hun ongerechtigheid. Dan zal ik aan mijn verbond gedenken. Maar geliefde. Geef er acht op wat er in onze dagen gebeurt. Er staat op de agenda van de nieuwe wereldorde. Een nieuwe wereldregering. Één wereldreligie. De paus die hebt ISIS. Die terroristen. Vergeleken met Christus. Ja, je moet het maar nalezen, want anders zeggen we sorry. Moet je maar nalezen, moet je maar onderzoeken. En die Le Pen, die mevrouw, hè, die op nominatie staat om president van Frankrijk te worden, ik weet niet of het gebeurt, maar die openbaart de waarheid, die openbaart wat de nieuwe wereldoorlog, of wat de nieuwe wereldoorlogorde bezig is te doen. Mooi, maar goed acht opgeven. Zelfs Fidel Castro. Die zegt dingen, of die hebt dingen gezegd, die absoluut waar zijn. Maar weet je wat dat domme refelvolk zegt? Nou ja, dat is Fidel Castro, een communist, moet je niet geloven. En de mensen geloven dan Gods woord niet, want de Heere gebruikt ook in zijn woord sommige onbekeerde personen om de waarheid te openbaren. Daar moet je maar goed acht op geven. Kijk die Trump, nou ik ben geen aanhanger van geen ene politicus, want Gods volk kan geen politiek bedrijven. Je mag het wel wederstaan. Je moet het wederstaan. Hè? Als het niet overeenkomt. Politiek is altijd list en bedrog. En daar hoort die Trump ook bij. Maar hij is geen lid van een geheime orde. Van de geheime Skull and Bones. Hè, noem maar op. Daar zijn ze allemaal lid van. Vrijmetselarij. Trump is dat niet. Tenminste als het waar is. Hè? Kan ook een grote game zijn. Heel die politieke beweging in Amerika. Want er is allemaal op vrijmetselarij is dat gebaseerd. Of Trump daarin deelt of niet, ik weet het niet. Maar wat hij zegt, daar moet je wel acht op geven. Want dat is meestal waar. Meestal waar. Dat heb nog nooit niet ene, maar ja, Kennedy. Hè, die heeft dat ook geopenbaard om het volk te waarschuwen. De geheime machten en krachten. En toen werd hij vermoord. Dat is de reden hoor. Niks anders. Dat is niet gebeurd door die Oswald, huppeldepup. Dat is allemaal onzin. Hij is door de CIA vermoord. Door de elite. En Trump mag wel uitkijken, tenminste als hij recht in zijn schoenen staat, want ik ga het allemaal niet verdedigen. Maar wat Trump zegt, hè, over die onlangs gecrashte Airbus van Egypte, waar hij zegt, er was een aanslag. En heel de nieuwsbeweging, al de reguliere nieuwsmedia kwam in beweging en die begonnen Trump te beschuldigen. Daar doet het RD ook hard aan mee, hoor. Maar nou blijkt het dat het waar is wat hij gezegd heeft. En je hebt het gezien met de MH17, de MH370, allemaal leugen en bedrog in het RD. Omtrent de moord van Marianne Vaatstra, het RD participeert met die van God vervloekte Filistijnse beweging.
Dat doet de SGP, dat doet het RD, dat doen alle dominees aan mee. En zo ver zijn we weg in onze dagen. Het volk wordt meegesleurd naar de eeuwige rampzaligheid. Dat is wel je eigen schuld natuurlijk. Ik heb eens een man gehad, hij zegt, ja, ik heb binnen al 60 jaar door Malan bedrogen. Dat zal waar zijn, maar je kan Malan niet schuld geven. Je bent zelf schuld. Want Gods woord is klaar en duidelijk. En als je Gods woord gelooft, dan geloof je niet de krant meer van vandaag. Als je het RD, geabonneerd bent op het RD en je gelooft het allemaal, ben je geen kind van God. Dat kan je in de naam des Heren zeggen. Als je lid bent van de SGP, ben je geen kind van God. Bestaat in de eeuwigheid niet. Of je moet wel zo zwaar betoverd zijn. Maar als je erin blijft, dan zal het blijken aan welke kant je staat. Het komt er zeer nauw op aan, heb ik gezegd. In het leven der genade komt er zeer nauw op aan. Als je maar die vinger kan blijven geven, hè? Toe kan geven aan de zonde van je kinderen, komt er zeer. Eli, nou dat was nog een kind van God. Maar hij valt ermee aan de kant van God. De Heer doet wat goed is, hij is de Heer. Dat hoor ik in onze dagen niet meer. Hè? Allemaal door de vingers zien, tolerantie. Hè? De eeuw der verlichting, vrijheid, gelijkheid en broederschap. En het is van God vervloekt. Dat volk zal alleen wonen en onder de heidenen niet gerecht. Geen valse oekumenen. En dat noemen ze nou tegenwoordig een vrucht van Pinksteren. Het RD. Die huichelaar van het RD. Die commentator. Die zegt de vrucht van Pinksteren is eenheid onder de christenen. Man, je liegt! Dat is gemeenschap der heiligen. Dat is geen valse oekumenen. Nee, de schaven des onderscheids. Maar dat haat is in onze dagen. Als je de waarheid gaat proclameren, dan word je vervolgd. Hè? Door je eigen soortgenoten. Kijk, dat zijn nou die Hebreeën die met de Filistijnen participeerden. Als je het niet ziet, mensen, dan ben je echt niet bekeerd. Want Gods volk ziet het allemaal. Die ziet het allemaal. Met de mate des geloofs. De ene ster verschilt in licht van de andere ster. Dat zal waar zijn. Ze zien het allemaal wat er gebeurt. De machten en krachten bid je dat God de satanische machten en krachten wil neerslaan. Is dat je gebed? Hè? Ten behoeve van zijn volk, ten behoeve van de eer zijns naams die heerlijk is. Daar is Gods volk zwanger. En als je er niet zwanger van bent, dan geloof ik niet dat je een kind van God bent. Daar geloof ik absoluut niks van. Dan ben je er alleen maar met jezelf. Als ik maar bekeerd ben, geloof ik absoluut niks van. Nou, dan krijg je God liefhebben boven alles en je naast als jezelf. Dat in onze dagen wordt omgekeerd. En dat de eer Gods op de straten van Ascalon wordt vertrapt. Daar heb ik het al niet over, dat is ook een zaak. Maar dat naast de liefhebber als jezelf, geliefde, dat is geen, dat is een gebod. Hè? Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Dus dat is niet los van het evangelie. Hè? Want de liefde des geloofs, dat is de vervulling der wet. Dat is absolute waarheid. Zonder dat de wet je geloofsvoorwerp is, de liefde des geloofs is de vervulling. Dat behoort ook je naaste, hè. Die Samaritaan, die was bewogen met het lot van die stervende man onder aan de dijk. En de Heer ziet het hart aan, hij ziet nog geen eens op de daad. Hij houdt de wil voor de daad. Dat is ook een geheim in het leven van de kerk. Als je veel in barensnood bent, met het lot van, laat ik zeggen, vervolgde christenen in China, dan houdt de Heer dat voor de daad. Alsof je daar was, alsof je hun een beker koud water hebt toegeweverd. Aangereikt. Denk erom, zo werkt het Koninkrijk der Hemelen. Zo werkt het Koninkrijk der Hemelen. Dan zegt de Heer, omdat gij het even minst hebt aangedaan, zo heeft God mij aangedaan. Je bent er nog geweest. Ja, zegt de Heer, want je bent er werkzaam mee geweest. Ik heb u die last opgebonden. En gij hebt uw klacht aan mij uitgestort. Dan gaat de Heer dat allemaal ophalen. En dan mag je ook je last in die zin kwijtraken in de Heer. Dan worden de banden doorgesneden. En dan gaat Christus die last vernietigen. De zonde vernietigen. De grote zondevernieler. Maar wat is er allemaal aan de hand in onze dagen? Er is over 9-11 gelogen, ook door het RD. Ze liegen, ik moet het maar echt zo letterlijk zeggen op zijn Nederlands. Ze liegen dat ze barsten. Letterlijk. Echt. En zo ziet God het ook. Denk er goed, omdat dat zijn niet omdat ik daar verontwaardigd over ben. Niet omdat ik. Nee. Dat is echt feitelijk wat ik hier zeg. En zo is er gelogen over de moord van Marianne Vaatstra. Die boer, die zit onschuldig gevangen. Want dat kunnen ze vandaag in de dag. Ze kunnen alles zo manipuleren dat je maar schuldbekentenis doet terwijl je het niet gedaan hebt. Mensen, houdt er toch over op! Dat gebeurt allemaal in deze wereld. En dat wordt door de reformatorische media gekerst. Dat helse bedrog, het zijn kankergezwellen. Hun woorden vreten voort gelijk de kanker, zegt Paulus. Het zijn Bijbelse woorden, hoor, die ik gebruik. En als je daar niet op bedacht bent, dan word je ermee meegesleept. Hoed u voor de schijn des kwaads, maar hoed u ook voor dat Filistijnse bedrog waar overal reformatorisch omheen is geplakt. Hoed u ervoor, wordt behouden van dit verkeerde refogeslacht. Het is waarachtig, dat zou Petrus verkondigen op de Pinksterdag, als die in onze dagen zou leven. En zou zien wat er nu allemaal aan bedrog. Ja, dat is nooit, er is niks nieuws onder de zon, zo bedoel ik het niet. Er is niks nieuws onder de zon. Maar nu, in onze dagen, zullen de ongerechtigheid vermenigvuldigd worden, zegt het woord. Hè? En de liefde van velen zal verkouden. Dat betekent dat je de leugen gaat aanhangen, dat je gaat participeren met die Filistijnse zonde. Die ik u vanmorgen gepredikt heb en ook deze middag. Saul, die ging de zonde tolereren. Want hij wilde het volk een gunst doen. Het volk was tegen hem geweest, nou wilde hij het volk een gunst doen. Hè? Weer bedriegen, liegen en bedriegen. Om je eigen Achie te redden. Maar Samuel zegt, nou, geef op die Agag. Kom op. Ja, de bitterheid is dood, is van me geweken, zegt Agag. Gelukkig. En hij gedroeg zich weelderig. Hij had zijn koninklijk kleed nog aan. Hij gedroeg zich weelderig. Hij zegt, gelukkig. Nou ben ik van die gewapende koning Saul verlost en nou sta ik voor een profeet des Heren. De bitterheid des doods is van me geweken. Kom hier, zegt Samuel. En hij hakte hem in stukken en brokken. Voor het aangezicht des Heren. Nee. En Samuel eerde de Heren. Die mij eren zal ik eren. Gaat in vervulling. Dat was het oud-testamentische gebod. De Kanaanieten en de Ferizieten en al die vijanden. Die moesten allemaal omgebracht worden. Naar zere bevel. Er ging er bloedig aan toe. Zelfs de zuigelingen. Alles werd omgebracht. Want de Heere duldde geen vermenging met die heidense volkeren. Zoals God de mens bekeert. Zo had de Heere dat land Palestina. Dat Joodse land gezuiverd van al die heidenen. En dat was ook het bevel des Heeren. Om dat te doen. Zelfs de stam van Ruben, de stam van Gad. In het Overjordaanse, de halve stam van Manasse. Die moesten eerst hun broeders helpen tegen de strijd, tegen die heidense volkeren, om die uit te zuiveren. En dan mochten ze pas in vrede wederkeren tot hun landpalen. Ja, die landpaal in vrede stelt. Er moet eerst een strijd gevoerd worden, mensen, want voor het vrede is er oorlog. De mens wil vrede, vrede, geen gevaar zonder oorlog. Ja, dan ben je van God niet zwanger. No. Eerst oorlog en dan vrede. Christus is onze rust aanbrenger. Hij is de vredestichter, maar niet ten koste van de waarheid. En zo kunnen zijn krijgsknechten, desgeloofs, ook niet handelen. Jonathan die kon niet zeggen, maar nou ja, ik vrees God. En je moet je vijanden liever hebben dan jezelf. Laat die Filistijnen maar begaan. Dat is toch al iets van onze dagen. En als dat je geloofspraktijk is, dan ben je zwanger van de duivel. Het gaat op het scherps van de schimmers. De Heere weegt de hart, hij proeft de nieren. En Job, ondanks zijn lijden, hij heeft nooit één woord toegegeven aan zijn vrienden. Hij heeft ze altijd in elk woord wederstaan. En dan zegt de Heere, gij hebt niet recht gesproken voor mijn knecht Job. En dan moest Job nog voor zijn vrienden bidden. Dat waren tenslotte ook volk van God. Dan kun je volk van God tegenkrijgen, voor een lange tijd. Maar Job heeft er geen seconde aan toegegeven. En kijk, die tolerantie. Die tolerantie van Saul wordt zwaar gestraft, maar die standvastigheid van Job, de standvastigheid van Mordechai, hij heeft mij zeer lief en daarom zal ik hem verhogen. En Mordechai werd verhoogd. En dan, wat was daar de vrucht van? En hij zocht het beste voor zijn volk. Saul niet, die zocht het beste voor zichzelf. Maar David, Mordechai, die zocht het beste voor het volk, wat het beste was. En dit aan deze zijde van het graf. Dat is niet altijd dat het best gaat, nee. Dat kan ook wel eens in gesneden moeten worden, maar dat is ten goede, niet ten kwade. Het volk van God, je wordt toch niet bedroefd? Ja, bedroefd vanwege je zonde. Maar als de Heer je kastijdt, acht het voor grote vreugde. Want als je niet gekastijd wordt, dan ben je een bastard. Dan ben je een bastard. Maar de Heer, hè, omdat hij zijn kinderen zo lief heeft, kastijdt hij ze met mate. Jazeker, met mate. Gelijk een vader doet. Het zijn vaderlijke kastijdingen. Maar, daar moet je niet mismoedig onder worden. Nee, daar moet je eigenlijk over verblijd zijn. Ik word nog gekastijd omdat het mijn vader is. Omdat het mijn God is. Hè? Dat heeft David ook ondervonden. Met de volkstelling, een zware straf, zware straf. Maar hij zegt toch, laat mij in de handen des Heren vallen. Want de barmhartigen, de goddelozen zijn vreed. Altijd God toevallen. Een eeuwig wonder, hè? Ja, huichelaar valt achterover. Maar Gods volk valt God toe. Ja, dat is nou het werk des Heren, omdat de Heren zijn volk heeft lief gehad met een eeuwige liefde. Zoek de banden die mij binden aan de zeer lieve volk, maar eerst aan de Heren. Hè? Als Gods volk in de weg staat, dan zeg je op, wijk van mij, gij werkers der ongerechtigheid. Ja, ja. Zo scherp gaat het in het leven van Gods kinderen. En die belijdenis van Saul, die neemt Samuel niet aan, want het was niet in zijn hart, het was niet met oprecht berouw, ging het gepaard. Saul had wel een veranderd hart, hebben we gezegd, maar geen vernield hart. En toen Samuel omkeerde, toen greep hij nog een slip voor zijn mantel en dat zij scheurde. En Samuel zegt, dat heb je gedaan, de Heer heeft heden het koninkrijk heden. Saul is geen koning meer, hoewel hij niet van zijn troon direct gestolen werd. De Heer heeft heden het koninkrijk van Israël van u gescheurd en heeft het aan uw naaste gegeven die beter is dan gij. Was David beter dan Saul? Absoluut niet meer. Hij was beter in Christus. He? Hij was de beste. David was de man naar Gods hart en bij de beste. Niet in David, maar in meerdere David. He? In die wortel Davids. Dat geslacht Davids. He? Die blinkende morgenster. Die beter is dan gij. Ja. En de Heere liegt niet, zegt Samuel. En het berouwt hem niet, want hij is geen mens dat hem iets zou berouwen. Dus als de Heere zegt, ik heb berouw dat ik Saul tot koning heb laten zalven. En dat betekent natuurlijk niet dat God in de schuld komt. Dat is natuurlijk onzin. Dat wordt op menselijke wijze uitgedrukt. Hè, dat de Heere verafschuwt eigenlijk hè, dat gedrag van Saul, zijn houding, zijn leugenpraktijk, het overtreding van het gebod. En toen keerde Samuel weder en... Hij gaat niet weer met Saul mee, want hij zegt, ik zal niet tot u wederkeren. En dat is altijd, dat geldt voor al Gods volk. Hè? Je kan niet tot de zonde wederkeren, zij zullen tot u wederkeren. Als ze door God bekeerd worden tenminste. Hè? Maar gij zult staan voor mijn aangezicht. En zoals Samuel Agag in stukken hakte voor het aangezicht des Heren. En daarna ging Samuel naar Ramen. Saul ging op naar zijn huis, de Gibeah Sauls. En Samuel zag Saul niet meer tot de dag zijn doods. Evenwel droeg Samuel leed om Saul. En het berouwde de Heer dat hij Saul tot koning over Israël gemaakt had. Met het volle hoofdstuk zegt hij. Hè, hoe lang draagt hij leed om Saul die ik toch verworpen heb dat hij geen koning meer zei over Israël. En toen moest hij zijn hoorn vullen met olie. En vanaf die tijd toen David gezalfd werd uit die hoorn des Heren was Saul koning af. Hij regeerde niet meer wettig. En zo werkt het in het koninkrijk der hemelen. Je hebt gezien, kinderen, hoe het met Saul is afgelopen. En hoe de Heere Jonathan tot zijn eigendom gemaakt had, de heldendaden van Jonathan. Wat heb het ons te zeggen allemaal? En wat heb het nou allemaal ons te zeggen? Heb je daar nou wat van geleerd? Heb je er nou wat van opgestoken? Ja, dat is een goedkope uitdrukking, maar... Heb het je oefeningen verklaard in het verleden? Hè? Of heb de Heer de knopen ontrafeld van je ziel, hè, waarin je verstrikt zat? Het werkt nog precies hetzelfde. Hè? Zoals de Heer toen werkt, werkt hij nog. Hij gaat ook nooit anders werken. En er werd vanmorgen gezegd, ja, alle wegen zijn niet hetzelfde van Gods volk. Dat is waar in de omstandigheden, maar niet in de zaak. Enelei weg, enelei gang. Hè? Al Gods volk herkent zich in de heldendaad, in de geloofsdaad van Jonathan. Op een andere wijze wellicht. In minder opzichtelijke dingen wellicht. Dat doet niet ter zake. Het ware geloof wordt beproefd. En het ware geloof is tot ongelooflijke dingen in staat. Omdat God ongelooflijke dingen doet door het geloof. Houd dat vast. Houd dat vast. De Heere ging Jonathan voor, maar hij stelde zelf het teken. Geloof, dat is geloof. Hebt gij geloof, Heb dat voor uzelf op markt, kom ik openbaar. Als het een openbare zaak betreft, het was een openbare zaak. Jonathan streed voor Israël. De Heere heeft de vijand in de hand van Israël gegeven, van tevoren. Dat is echt geloof. Als je weet wat de Heere gaat doen, dat weet je niet in alle zaken. Nou, de Heere houdt ook veel verborgen. God is een God die zich verborgen houdt. Jazeker, ook voor zijn kinderen. Jazeker, de Heer houdt de eer aan zijn kant. Hè? Maar dan zal de uitkomstvolk des te heerlijker zijn. En als je nou niet de uitkomst weet, dat is niet erg. Dat is niet erg. Werp al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Hè? Ik heb nooit gezien de rechtvaardige verlaat nog zijn zaad zoekend brood. De Heer staat voor alles in, ook als het niet goed gaat, naar ons oordeel. Als alles uit de hand loopt, hè, naar ons oordeel. Het geloof ziet niet op de omstandigheden, maar op de Heere. Vestig op prinsen geen betrouwen waar je nimmer heil door vindt. Bij de Heere kom je nooit bedrogen uit. Kan lang duren, kan zwaar beproefd worden. Oh, zeker, het wordt ook zwaar beproefd. Maar des te heerlijker komt het geloof aan zijn vruchten. Des te heerlijker wordt de Heere geëerd. Die mij eren zal ik eren. Nou, dat is in het leven van Jonathan gebeurd, dat is in het leven van Samuel gebeurd. Want die vreesde God. En als je God vreest, dan vrees je geen mensen meer. Want in de liefde is geen vrees. Ik heb je al gezegd, is Gods volk nooit bevreesd voor mensen? Nou, daar ga ik nog niet op in. Hè? Want kijk, al die onderhavige dingen. We zijn altijd bezig met de misstanden. Nou, daar moet je niet mee bezig zijn. Dat weet de Heer veel beter dan jij het uitdrukt. Je zonde belijden voor de Heer. Bewenen. Waar berouw? Waar is het berouw in onze dagen? Als er geen berouw is, dan wordt het volk ontbloot, want dan is er ook geen getuigenis meer. Want dan heb je nou die schuldbelijdenis en vassal. Dat kwam niet op uit het ware waarachtige berouw. Doe geen kracht, het doet niks. Dan pikken de vogels weg, al die vrome uitspraken, houd ermee op! Wat moet je dan? Wacht op de Heer. Zijt sterk, hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op de Heer. Die zal je mond wel openen. Je kunt ook niet zeggen, daar heb ik nou van geloof voor. Nee, kom, zegt Jonathan tot zijn wapendrager. Want als de ere Gods in het geding is, dan hoef je niet te wachten. Dan mag je niet wachten. Dat is ook waar. Dan mag je niet meer wachten. Dan mag je niet je mond meer houden. Als je dan je mond houdt, ja, dan moet je spreken terwijl je zwijgt. Dat is een grote zonde. En ook als je spreekt, als je moet zwijgen, er is ook een zwijgendstijd in het leven van de kerk. En zeker. Hoe weet je dat? Ja, als je dicht bij de Heer leeft, dan weet je het. Dan weet je het echt. En de Heer geeft niet altijd een tekst om te spreken. Nee, kijk maar naar Jonathan. Hij moest handelen omdat de Heer Gods in het geding was. Hij had zijn leven ervoor veil. Nou, daar heb je nou het ware geloof. Die, als je je leven in Gods dienst mag besteden, dan is je leven niet meer je eigen leven. Dan is je lichaam niet meer je eigen lichaam. Het eigendom van de Heer Jezus Christus. Heb je nou geen zin in, kinderen, om je leven in zijn dienst te besteden? Dat is een heerlijke dienst. Echt waar hoor. Met de vervolgingen. Met de vervolgingen. Met de smaadheden. Door eer en oneer. Kost overrekenen. Ja, kost overrekenen. Maar de Heer heeft al die kosten voor zijn rekening genomen. Dan mag je leven op kosten en voor verantwoordelijkheid van de Heer Jezus. Hij gaat de zijnen in alles voor. Hij komt nooit achteraan. Ja, als je naar de duisternis loopt, dan komt hij ook achterop. Net als bij de Emmersgangers. Krijg ik hemelsonderwijs. En dan gaat hij zich weer openbaren. En dan breekt het hart in duizend stukken. Zo werkt de Heer. Hij is nabij, de gebrokenen van hart en de verslagenen van geest. En die voor zijn woord beeft. Met een kinderlijke beving. Niet zoals die beving op de Filistijnen. Dat heb je uit de wet gehad. Maar als hij het uit de evangelie krijgt, vreest de Heer met beving. De Heer wil rechtkindelijk, hoor je het? Rechtkindelijk gevreesd worden. Om je betrouwen op hem te zetten die eeuwig betrouwbaar is, de rots der eeuwen, in wie geen schaduw en omkering is. De Heer zegene zijn getuigenis, tot roem zijn naams die heerlijk is. Amen. Heren, we hebben de geschiedenis verhaald, maar ook in onze tijd gezet. Dat beveelt gij te doen. Daar hebben we niet aan voldaan, gij doet het zelf. En zo is uw woord. Het is altijd geldig voor alle tijden en alle plaatsen. Het is nooit verleden, het is het heden. Uw woord is het heden. Heden, indien wij uw stem horen, Heere, mochten we u vrezen, allerhoogst en eeuwige goed, en mochten we verteerd worden onder uw goedheid en barmhartigheid en genade, dan mochten we vooral nuchter, de nuchterheid des geloofs. O Heere, schenk het ons alstublieft, want anders gaan we weer zweven van links en rechts, maar dat we uw weg zouden houden, uw gebod eren. De koning eren, de koning leven, tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, laten we nog zingen van Psalm 91 en daarom het zevende zangvers. Psalm 91, het zevende zangvers. Terwijl zijn ziel mij teer bemint, dus laat God zelf zich horen. Heb ik voor hem als voor mijn vriend een heilijk rot beschoren, omdat hij mijn naam erkent, zal hem mijn gunst verzellen. Ik zal hem redden uit ellend en op een hoogte stellen. Ja, u weet, het is met Mordechai gebeurd, want die God verhoogd heeft hij eerst vernederd. Psalm 91 en dan van het zevende zanger. Thank you.